The question.
I'm the dude.
Je suis pas un comédien.
Het is niet onopgemerkt gebleven.
Yes, we can.
De favorieten.
De rubriek heet De Favorieten. De gast die laat horen wat de fragmenten zijn die bij zijn culturele DNA horen. Wat heeft je gevormd? Wat heeft je gemaakt tot wie je bent? En wat zijn de inspiratiebronnen waar je altijd op teruggrijpt in werk en leven? De gast Anton Doutzenberg, schrijver, heeft een nieuwe bundel gemaakt. En dat zijn tinnitus gedichten. Niet het krassen van de kraai is de titel. En hij heeft geprobeerd in letters en klanken weer te geven hoe het is als je door oorsuizingen wordt geteisterd. Anton, hartelijk welkom.
Ik probeer eigenlijk de tinnitus te bezweren met de bundel.
Je probeert hem voor te zijn.
Ja.
Te slim af te zijn.
Of aan mijn kant te krijgen. Tinnitus is niet fijn. Ik heb daar al lang last van. En vooral 's nachts en in periodes van stress. En zal ik je vertellen hoe het gekomen is, de bundel?
Vertel eerst wat er dan gebeurt als je stress hebt en die oorzuizing komt op. Wat hoor je? Hoe zou je dat omschrijven?
Dat is eigenlijk altijd een geluid. Het zijn klanken. Het zijn klanken. Veel U- en I-klanken en N-klanken. Ik vergelijk het vaak alsof ik opgesloten zit in een knipperende TL-buis. Zo voelt het soms.
Dat heeft ook zo'n klank, hè? Dat heeft ook zo'n...
Ja, precies. Zoiets is een jengelend geluid, maar dan ook een I, een hoge I zit er heel vaak in. Een U, Q. Dus ik heb geprobeerd om die tinnitus een positievere connotatie te geven. Want ik merkte dat ik die tinnitus eigenlijk altijd weg probeer te drukken. En dat kost heel erg veel energie. En ik geef tinnitus eigenlijk... Ik heb de tinnitus altijd als een soort vijand beschouwd. En ik denk, laat ik eens kijken of ik die tinnitus wat meer aan mijn kant kan krijgen. Want hij is er toch, weet je wel. En als je de hele tijd met een vijand in je hoofd rondloopt, dat is niet fijn. Dus kijken of ik een positievere connotatie aan die tinnitus kan geven. En toen heb ik op vakantie in mijn heel stille eiland Gozo, heb ik eerst onomatopeeën gemaakt van alle geluiden in mijn hoofd. En vervolgens heb ik geprobeerd om aangenamer te maken door bijvoorbeeld vogels in mijn hoofd te laten vliegen, symbolisch. En daarmee te proberen om de tinnitus te verleiden om mee te doen, zowel in zang als gevlucht.
Dus hem om te leiden, er iets anders van te maken.
Ja, iets positievers ervan te maken en een soort vriend ervan te maken.
En een onomatopee, dat is een klankgedicht.
Onomatopee is eigenlijk dat je zeg maar een geluid probeert in letters te vangen.
Wat je in strips vaak hebt, als er dan staat
bang, of bang. Boef, baf.
Boef of baf.
Ja,
dat
zijn onomatopeeën. Dus ik heb al die tinnitus geluiden geprobeerd om daar eerst onomatopeeën van te maken. Wat toch best moeilijk is. Om precies te vangen wat je hoort, zeg maar.
Kun je er even voordragen? Of dat kan ik niet vragen. Het zijn hele visuele gedichten.
Ja, visueel. En het wordt ook aanstellerij, zeg maar, als ik dat ga doen.
Want dan zeg je nu een 7 minuten of...
Vooral heel veel I-klanken en U en Q. Als ik dat ga voordragen, dan wordt het lachwekkend. En laten we dat maar niet doen.
En het is allesbehalve lachwekkend. De film A Star is Born met Lady Gaga was een groot bioscoopsucces. Dat gaat over een muzikant die eraan leidt. En die eraan ten onder gaat. Ik zal de film niet spoilen. Mm-hmm. Maar het gebeurt zelfs dat mensen zelfmoord plegen.
Ja. Ik heb het idee dat ik zeg maar qua... intensiteit ongeveer zo in het midden dobber, zeg maar. Ik hoor wel altijd geluiden en soms zijn die heftiger. Maar er zijn mensen die echt complete helikopters in hun hoofd hebben, zeg maar. En dat niet meer aan kunnen ontsnappen. Ik hoop niet dat het bij mij die vormen gaat aannemen.
Wanneer is het begonnen bij jou?
Ik denk dat ik rond mijn 30e begon ik er last van te krijgen. En toen is het gaandeweg wel geïntensiveerd.
Enig idee hoe dat komt, of is er niet een waarom?
Ja, ja, ik heb wel een causaliteit die, of ik denk dat die er is. Ik heb van mijn 13e af heb ik metalconcerten bezocht. En dat is nu een kleine 40 jaar geleden dat ik ermee begon. En toen werd er gewoon niet over gehoorbescherming gesproken. En harde muziek was stoer. Sterker nog, op het moment dat je zeg maar naar Motorhead was geweest en je had dan een paar dagen een piep in je oren, dan dat was stoer. En dan had je het echt goed beleefd, zeg maar. En,
ik ben wel door iemand meegesleept naar een concert van Motorhead. Ja. Dat vond ik ook leuk, hoor, om dat een keer mee te maken. En dat was zo godsontiegelijk hard.
Ja, zeker.
Ik kende één liedje van ze, zoals de rest van de wereld.
Ace of Spades.
Ja. Dat ik pas op 2/3 van het liedje door had dat liedje was. Omdat het gewoon niet meer te onderscheiden was. Zo hard stond dat geluid.
Ja, en het geluid stond dus blijkbaar ook niet echt goed afgestemd. Want anders had je het moeten herkennen. Maar het geluid was hard. Maar kijk, in die tijd, ik ben niet echt een discotheekbezoeker geweest. Maar dat stond ook heel erg hard.
Niet onder voor Motorhead.
Nee, het was gewoon geen thema. Dus ik denk dat ook mensen tinnitus hebben gekregen van de falsetstemmen van de Bee Gees. Hè, als je te dicht bij de boksen staat.
Al zou je Vivaldi zo hard zetten.
Ja, precies. Dus ik denk dat wel in die tijd ontstaan is. En ik ben, de laatste jaren heb ik natuurlijk gehoorbescherming als ik naar de concerten ga. Maar ik denk wel dat daar de beschadiging is ontstaan, ja.
Als jij over Motorhead praat, moet ik meteen denken aan het verhaal dat je de VPRO-gids een artikel hebt verkocht waarin Lemmy van Motorhead ineens een economisch expert bleek.
Een monetair deskundige.
En over de monetaire economie uitweiden.
Ja, 3 weken achter elkaar.
En dat hebben ze afgedrukt en iedereen was blij verrast dat die man zoveel verstand daarvan bleek te hebben.
Ja. Ja, zo zie je maar weer dat je kunt vergissen, mensen. Hè?
Ik vind het nog steeds een van de beste journalistieke grappen uit de wereldgeschiedenis. Maar iets wat jij wilde laten horen, ook metal, is een Britse band. Anal Natrak.
Ja.
Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En het nummer heet Forward van het album A New Kind of Horror. Vertel eerst even er iets over voor we er vol in duiken.
Dit album is echt, dat heb ik het meeste gedraaid afgelopen jaar. Ik ben zo onder de indruk van dit album en ook van dit nummer. Anal Natrak is genoemd naar een spreuk uit de film Excalibur van John Borman. Merlin probeert de draak te temmen met die spreuk. En de band heeft eigenlijk die naam geadopteerd om ook zeg maar de misstanden en de agressie in de wereld te bezweren. Het is een vrij maatschappijkritische band. Eigenlijk een hele curieuze mix hanteren van grindcore, black metal, avant-garde metal. En het nummer wat wij dadelijk gaan horen, zelfs een typemachine gebruiken. En dat is een anti-oorlogslied. En je hoort ook het repetitieve van die riff, zeg maar. De mitrailleurs. En daar zit dan een typemachine geluid doorheen. En toen ik dat nummer de eerste keer hoorde, moest ik denken aan bekende film met Jerry Lewis uit de jaren 60. Waarin hij zo'n act heeft waarin hij op muziek net alsof hij zijn type. En dat liedje, ja, dat klinkt hier een beetje doorheen, zeg maar. Dus eigenlijk is een heel donker nummer, dus een anti-oorlogslied, waarbij dan een hele lichte toets zit door die typemachine. En dat vind ik zo magistraal gedaan.
En dat is ook mooie muziek om op te werken dan als schrijver.
Nou, niet alleen als schrijver. Ik denk dat heel veel mensen hier goed op kunnen werken. Jij misschien ook wel.
Ja.
Toch?
Waarom ook niet? Ja. Laten we luisteren.
Ja.
Half minuutje. half minuutje. Nou, dat is meer dan je op de meeste zenders van dit soort muziek krijgt, geloof ik.
Ja, ik begreep dat de redacteur zei al, dit kan eigenlijk niet op Radio 1. En,
nou ja, iedereen slaapt, alles kan.
Ja, ja.
Wat ik zo mooi vind aan het genre van de metal is dat het vaak, als je dan in een omgeving komt waar dat veel gedraaid wordt, de meest lieve, zachtaardige, attente mensen blijken te zijn.
Ja, ik zei
wel zonder uitzondering.
Ik zei, dat is een hele maatschappijkritische punt. En kijk, de discussie op de radio, dit wordt bijna niet gedraaid. Hè, terwijl een hiphopper die keks in een kruis wil knijpen, weet je wel, wel wordt gedraaid. Maar een maatschappijkritische metalband mag niet. Dat is natuurlijk heel bizar, eigenlijk. Dat is toch pure kunst?
Ja, ik wil best het kunstzinnige daarvan inzien. Maar er zijn natuurlijk zoveel dingen die niet ergens op een radio worden gedraaid.
Ja, nee, dat ik blijf
de avant-garde jazz zal ook
jammer,
niet...
Hè? Jammer,
ja, maar goed, daar hebben we dan Spotify voor.
Ja. Ja, weet ik niet. Ik bedoel, is toch publieke zenders mogen toch ook wel, zeg maar, de niches bedienen. Een andere discussie, maar goed.
Wat ik jammer vind is dat alle zenders, en dat heeft hele goede redenen, maar dat alles geformatiseerd is, waardoor vroeger was, zeg maar, de muziekzender, dat was dan eigenlijk alles. Dus daar hoorde je dan soul of
absoluut
hardrock, of er kwam alles voorbij. Dat is niet meer te verkopen, denk ik. Maar
ja, er is een soort maakbaarheidsgedachte ontstaan. En doelgroepenbeleid is daarop geprojecteerd. Dat is jammer. Er wordt ook vaak ingevuld van onze luisteraar kan dit niet hebben, weet je wel. En denk van ja, laat het dan de luisteraar over, toch?
Maar het is een beetje zoals bij het openbaar zwembad. Dat je dan heel precies moet zijn wanneer je gaat zwemmen. Want er staat er, nu is het voor kleuters tot 4. En nu is het voor gehandicapten. En nu is het voor homo's. En nu is het voor vluchtelingen.
Ja.
En
ja, waardoor je er ook niet echt in aanraking komt met genres die je eigenlijk niet kent. Hè? Dat is jammer.
Zeker jammer.
Ja.
Iets heel anders, een grote sprong. Donald Duck. Dat maakt echt deel uit van jouw culturele bewustzijn?
Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Ik lees het Donald Duck elke week. En ik vind het echt prachtig. Het zijn verschillende kanten van het blad die mij aanspreken. En een daarvan is de kleuren. Ik hou heel erg van bonte, veel kleuren. Het heeft ook een beetje te maken met mijn gemoedstoestand, die wel eens wat zwaarmoediger van aard is. En dan vind ik al die kleuren, die maken het allemaal een stuk vrolijker. Dat spreekt me heel erg aan. En ik vind het ook fijn in het blad dat de anomalie gevierd wordt. Het zijn eigenlijk al volledig. Een normaal gezin komt, of een normaal mens komt er niet in voor, of een normaal gezin. Ik vind dat heel erg prettig. Het is geen vader, moeder, dochter, zoon. Het is Donald woont met zijn
neefjes.
Midas woont met zijn zoontje. Katrien woont alleen, Dagbert woont alleen. Het is allemaal, Goofy woont alleen, oma woont met de knecht, weet je wel. En echt, het is niet een standaard gezinnetje wat gevierd wordt. Wat je toch heel vaak...
Zelfs buurman Bolder Bast heeft volgens mij geen gezin.
Nee, die heeft ook geen gezin, nee. Nee, soms heeft hij een hond en soms niet. Ja, nee, dat spreekt me heel erg aan. Dat het vaak is zo bij kinderliteratuur vroeger zeker. En duidelijk bestaat al lang, zou je zeggen. Van, er wordt echt een modelletje gepresenteerd van zo moeten wij leven. En dat is eigenlijk nooit het geval geweest. Dat vind ik fijn.
Ik ben heel erg opgegroeid met Donald Duck. En ik merk dat ik er vaak aan terugdenk, omdat heel veel verklaarbaar blijkt vanuit het model van het Donald Duck. Je hebt Guus Geluk, die heeft gewoon altijd mazzel. Mm-hmm. Dagobert Duck heeft maar één missie in zijn leven, waarvan je afvraagt of het wel de goede is. Donald is gewoon de sukkel, en dat zijn we uiteindelijk allemaal.
Ja.
De middenklasse.
Soms is hij ook de held af en toe, hè?
Het is ook niet een morele held.
Nee, het is zeker geen morele held. Maar er zijn natuurlijk wel voor een deel karikaturen geworden, of bijna symbolen geworden die je noemt. En misschien is het dat ook wel een beetje, dat ze zo bij je blijven, zo in de loop van de jaren, van je jeugd tot nu. Dat je hiermee ook een beetje je eigen jeugd kan blijven vieren of kan blijven cultiveren. Het kind in jezelf.
Ze maken het volgens mij stiekem ook voor volwassenen. Want er zaten vroeger al, en nu nog steeds, verwijzingen naar de actualiteit
in. Absoluut, absoluut. Kijk, en wat ook vaak vergeten wordt, het zijn nog volwassenen die het maken. Hè? Het zijn geen kinderen. Dus vaak word ik zeg, ja, dat is toch voor kinderen? Ik zeg, ja, het zijn ook volwassenen die het maken. Dus waarom mogen volwassenen het niet lezen?
Maar ze doen er dingen in die een kind niet kan begrijpen.
Absoluut. Het gaat vaak over de hoofden van die kinderen. En er zitten wat van die metagrapjes in. Die verwijzen naar de politiek. Of Piet Mondriaan, weet je wel. Piet Mondriaan, weet je wel. Dat gaat natuurlijk helemaal over de hoofden van die kinderen in. En daarmee vangen ze eigenlijk ook de generatie van de ouders die nog, met de kinderen meelezen.
Maar ook naar Dante wordt gerefereerd.
Ja,
met evenveel gemak.
Ja, naar Dante. Ja.
En het existentialisme kan ik me herinneren dat ze een keer
hebben uitgelegd. Alles komt ter sprake. En heel sterk. Ik word er elke week weer blij van.
De woedeaanvallen van Donald Duck. Dit is natuurlijk een verfilming van de strip. Ja. Maar we gaan even luisteren naar Donald Duck die weer in frustratie uitbarst. Donald Duck die zich met zijn mooie stem kwaad maakt over iets.
Maak hier maar eens een onomatopee van. Hè?
Dat geluid, wat gebeurt er daar nou precies?
Ja, ik weet het niet.
Probeer dat maar eens in letters te vangen. Ja. Ja. Maar mooi dat er een verband is tussen Donald Duck en jouw laatste bundel.
Welke bedoel je?
Nou, je tinnitusbundel met de onomatopee.
Ik zei dat nu. Kijk, in de Donald Duck praten ze gewoon. En het zijn vaak hele scherpe teksten. Ik vind de Donald in de tekenfilmpjes vind ik wat minder leuk. Ook door deze geluiden. Die worden
irritant.
Je is hier ook te indimensionaal. Omdat hij alleen maar deze geluiden maakt. En ik vind in Donald Duck juist goed dat er ook wat taalspelletjes gespeeld worden. Ja.
We gaan luisteren naar een spaghetti western. Ook zo'n ondergewaardeerd genre. Misschien wel de rode draad. Dat het gaat om dingen die niet als... die misschien niet tot de standaard kanon van de PC Hoofdprijs worden gerekend, maar allemaal hun waarde hebben. De metal, de Donald Duck en natuurlijk de Bud Spencer film met Terence Hill. Lo Chiamavano Trinità uit 1970. En het gaat gewoon weer over boeven die op de vlucht zijn en een lesje moet worden geleerd.
De boeven gehört hier niet her.
Ik vind de major gehört hier niet her.
Hören Sie zu, Major. Ich möchte Ihnen empfehlen, dass die Rüpel, die Sie um sich versammelt haben, die Siedler von jetzt an ein für alle Mal in Ruhe lassen. Wenn Sie es nicht tun, dann sehe ich mich als Hilfs-Sheriff leider gezwungen, euch alle zum Teufel zu schicken.
Ein Laden verwüstet, zwei Männer beinahe zu Krüppeln geschlagen, einem die Eier weggeschossen. Ein Toter und das alles in zwei Stunden. Zwei Stunden habe ich dich allein gelassen, aber das hat genügt.
Wieso? Ich sollte dir doch helfen.
Ja, in het Duits heeft het toch nog een meerwaarde, de nagesynchroniseerde versie. Of misschien is dat een associatie, hoor. Maar
auf Deutsch, ja. Nee,
auf Deutsch moet die toch.
Ja, ze voegen er iets aan toe, hè. Dat is,
misschien ook omdat ze in Duitsland nog veel langer bleven worden uitgezonden dan in welk ander land dan ook.
Ja, maar dit is toch al een oude synchronisatie, hoor. Ik heb deze ook op DVD. Wat je zei, in 1970. Ik ben opgegroeid vlakbij de Duitse grens. Dat is met Duitse televisie. En in de jaren 70 was Bud Spencer en Terence Hill films, die waren immens populair. We deden dat na, hè. Die vechtscènes.
Het geluid van die vuisten.
Ja. En vooral van Bud Spencer dan. Met de platte hand sloeg hij meestal. En deze film, die heb ik heel vaak gezien. En die is me altijd bijgebleven. Ik heb ook heel veel films van Bud Spencer en Terence Hill in de bioscoop gezien. Die draaiden in der tijd in de bioscoop. Maar deze vooral op televisie. En ik heb hem daarna ook op DVD gekocht. En deze film, die kijk ik altijd... Ja, ik zit weer in een iets privé, in een iets minder prettige situatie op dit moment. En ik merk dat ik dan teruggrijp naar dit soort films die dan...
Dat geeft dan troost?
Het geeft mij troost, ja.
Wat is die troost dan?
Ik moet dan denken aan mijn veilige, prettige kindertijd. En ik heb deze films ook met mijn vader samen gekeken. Dus dan moet ik er ook aan denken. Dan ontleen ik ook die inmiddels overleden is. Dus ja, ik voel me dan minder alleen of zo.
Het is ook een wereld waarin de rechtvaardigheid heerst.
Nou, de moraal is toch een beetje... Hij stinkt toch een beetje, hoor. Want die Bud Spencer is dan niet sheriff in deze film... maar eigenlijk is het een paardendief. Met een ster op. Dus nee, die moraal die zit er niet zo heel dik bovenop. Dat valt wel mee.
Oh, ik herinner me vooral... er is iemand slecht en die krijgt rammel.
Van deze film?
Nee, van films van Bud Spencer in het algemeen.
Dat gebeurt ook, maar het is nooit echt heel erg zwart en heel erg wit. Zeg maar. Bud Spencer en Terrence Hill deugen meestal ook niet helemaal in de rollen die zij spelen. Het is allemaal een beetje grijs.
Ook dit, nou, net als Donald Duck. Dat was ook een held die in geen enkel opzicht als voorbeeld moest dienen voor de jeugd. Want Donald Duck was ook een opportunist.
Nee, dus vooral, ik vind deze films vooral heel erg aangenaam. Onschuldig. Ik moet dan denken aan mijn jeugd. En ik vind de eerste 12 jaar van mijn leven met afstand de leukste periode. En deze film, vooral deze film, symboliseert die tijd. En ik ontleen er trots aan door die te kijken, ja.
Wat je daar zegt, joh. De eerste 12 jaar waren de gelukkigste van mijn leven.
Ja.
Ik hou altijd een soort illusie dat het in het bestaan alsmaar beter moet worden. Ja. En dat ouder worden een overwinning is op een soort onvolmaaktheid of iets, weet ik het.
Ja.
Ik weet niet of ik dat eeuwig kan volhouden, maar...
Ik wil je die illusie niet afnemen.
Nee, maar de gedachte dat het beste al achter je ligt.
Ja, ik weet niet of het best al achter me ligt. Dat moet blijken. Maar ik ben nu 51 en ik vind echt wel mijn kindertijd wel met afstand de leukste tijd, ja.
De volwassenheid was toch een soort verraad of een verlies van onschuld?
Ja, het verlies van de onschuld, het geluk van de toekomstloze verdween, weet je wel. De verantwoordelijkheden kwamen kijken. De wereld van de volwassenen, ja... Is me toch niet zo heel goed bevallen om maar even eufemistisch uit te drukken.
Daar heb je je nooit helemaal in thuis kunnen voelen?
Nee, eigenlijk niet, nee. Nee. Ik vond dat ook het spelende kind, zeg maar, de fantasie, alles kan. Echt heel erg fijn. Maar ik ben ook opgegroeid in een streek... In een aangename streek Zuid-Limburg, de mijnen werden afgebroken. Was één grote speelplaats voor mij. Het was echt, echt prachtig. Het is altijd buiten. En soms 's avonds Bud Spencer films kijken.
In de mythe van jouw persoon, de schrijversmythe... Ja. Zoals rond elke schrijver een mythe wordt gecreëerd... ben je eigenlijk ook een soort nageboorte. Dat klinkt oneerbiedig, maar...
Ja, die moet je ook even uitleggen.
Nou ja, je bleek ineens deel van een tweeling.
Ja.
En een onverwacht deel. Dus, ineens dachten die ouders, shit, het zijn er twee.
Ja, maar dat vind ik nageboorte. Maar ik snap wat je wil zeggen. Ja, een paar uur voor ik geboren werd, werd pas duidelijk dat ik er aankwam, ja. In die tijd waren er nog geen echo's of pret-echo's, hoe je dat wil noemen. En elke vrouw die ging bevallen, eigenlijk in die oostelijke mensen, ging naar de vroedvrouwenschool. En daar waren nog geen technische hoogstandjes, et cetera. Dus er werd een paar uur van tevoren... kwam er voor het eerst een keer een echte arts bij kijken. En die zei, mevrouw, het worden er twee. En dat was een verrassing. Dus er was nog geen naam bedacht en zo. Dat moest
nog snel een wiegje worden gekocht.
Ja, dat. Die naam was natuurlijk niet zo'n probleem. Want in een katholiek gezin kreeg je gewoon... Of de ene opa of de andere opa, zeg maar. Dus dat was snel opgelost. En die wieg, dat hebben ze allemaal moeten doen, ja. Ja.
Je schreef een boek in de Rijks Privé domein. Ik werd er ook nog in genoemd trouwens. Wat kritisch, maar terechte kritiek was. Dat gaat ook over jouw leven. Over een jaar uit jouw leven. Het gaat ook over je band met je familie. Ik vond het echt een fantastisch boek trouwens. Ik wil je vragen om er iets uit voor te lezen. En dat gaat over... dat merken we vanzelf al waar het over gaat. 6 december 2017.
Oké. Ik heb elke dag geschreven. En ik was op dat moment in het Trappistenklooster. Abdij Koningshoeve in Berkel en Schot. Ik heb heerlijk geslapen in het koude kamertje. Van mijn vorige bezoeken wist ik dat het gebouw nauwelijks wordt verwarmd. Daar is het simpelweg te groot voor. Dus ik had mijn kruik meegenomen. En beddengoed plus handdoeken, want dat was mij per mail verzocht. Ik werd wakker in Beachy Head. Op weg naar de klif kwam ik twee mannen tegen... Beide droegen dezelfde gele jas en blauwe broek. Ze waren druk met elkaar in gesprek en verkenden met een zaklamp de omgeving, alsof ze iemand zochten. Ik verstopte me achter een dichte struik. Nadat ze waren gepasseerd, liep ik naar de klif. Mijn ogen waren inmiddels aan het donker gewend. Mijn rust verdween op slag toen ik de diepte zag. Hoogtevrees. Daar had ik geen rekening mee gehouden. De moed zakte me in de schoenen. Ik kreeg echter een idee. Ik liep naar mijn auto, die stond er ineens, knipte het licht aan en staarde een minuut in de felle koplampen. Vervolgens rende ik zonder aarzeling het zwart in, de eeuwige nacht tegemoet. Ik werd wakker en voelde een vreedzame rust. Een droom die schreeuwt om een interpretatie. Wellicht is hij een reactie op de laatste deur, op al die portretten van schrijvers die zelfmoord pleegden. De meeste hebben zich overigens verhangen. Van François Haverschmidt en Jan Emmens tot Nanne Tepper, Joost Zwageman en Wim Brons. In Willem Mertens' Levensspiegel springt de protagonist wel uit het raam van zijn woning. Een doelbewuste zweving naar het andere. Mooi verwoord door J. van Oudshoorn. Het andere. Zweven naar het andere. Ook Jan Arend sprong uit het raam. Je laat jezelf los in de lucht, dichtte hij in zijn op de dag van zijn dood verschenen bundel lunchpauzegedichten. Dat doet me denken aan Yves Klein. Zijn sprong in de leegte, armen gespreid, borst vooruit, kin omhoog, tenen gestrekt. Het kan ook zijn dat de droom helemaal niet verwijst naar een luchtdronken dodensprong, naar bungee zonder elastiek, om de woorden van het op het afscheidsbriefje van Herman Brood te citeren, maar naar de val van Icarus. De hoogmoed eist zijn tol, ik heb te hoog gereikt. De sprong is geen vlucht, maar een val. De droom is dan een ontmaskering. Ik leef boven mijn creatieve en intellectuele macht. Deels klopt dat. Ik kan wel wat, maar ik ben geen genie. Ik trek daarom liever de wortel uit mijn leven dan dat ik mezelf kwadrateer. Als ik een beetje sterrenstof door mijn fantasie strooi, resoneert in de droom ook Peter Pan. Het niet kunnen loslaten van de jeugd. Hoe dan ook. Ik werd wakker op de klif van Beachy Head en dat was geen straf.
Uit het boek Ik besta uit twee letters. Dagboeken.
Ik bestaat uit twee letters. Sorry.
Ik bestaat. Ik bestaat. Was het. Dank je wel dat je langs wilde komen. En ik noem even nog de nieuwe bundel met de tinnitus gedichten. Niet het krassen van